Welkom bij de Week van Nu Tech, de podcast van nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Bastiaan Vroegop. En deze week hebben we het over de maatregelen die Google dan toch maar neemt om de Europese Commissie tevreden te stellen. En we gaan naar het congres voor de grote Russische beïnvloedingscampagne tijdens de Amerikaanse verkiezingen.
Dit is de Week van Nu Tech. Eerder dit jaar kreeg Google een recordboete van ongeveer 2,4 miljard euro vanwege machtsmisbruik met de zoekresultaten, met zijn prijsvergelijkingsdienst. En toen kreeg het bedrijf 90 dagen de tijd om aanpassingen te doen, om te zorgen dat het niet meer in overtreding zou zijn. Mm-hmm. Dat is nu gebeurd, maar wat is er eigenlijk veranderd?
Ja, want om even uit te leggen waar de Europese Commissie vooral problemen mee had, was zeg maar inderdaad het Google Shopping blok dat bovenin de zoekresultaten soms staat.
Stel ja, dus zoekt, als jij zoekt op een wasmachine, dan krijg je precies Bovenaan al wat prijzen en plaatjes.
Ja, en Google zet dan allemaal websites naast elkaar, zodat je kan zien waar die het goedkoopst is of waar de levering goed is. Dat is voor ons als gebruikers op zich handig, maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere websites die doen hetzelfde, zoals prijsvergelijk, Tweakers Price Watch, die doet allemaal dit soort dingen ook. En volgens de Europese Commissie was het inderdaad dus oneerlijke concurrentie voor hun.
Ja, en even ook nog voor dat shoppingblok, dat ziet eruit als een prijsvergelijker. En dat is het ook wel een soort van, maar ja, Het is ook een advertentie. Zeg maar, het is bedrijven betalen om daarin te komen, de webwinkels.
Juist.
En andere prijsvergelijkers die zeiden zoiets van, ja, wij hebben niet zo'n blok in die zoekresultaten. Hè, wij hebben wel normaal, kunnen wel in de normale zoekresultaten van Google komen, maar die zijn veel lager en daar hebben mensen niet zoveel aandacht voor. En die zeiden dus, wij zien onze inkomsten en onze ons bezoek heel erg teruglopen. Wij willen ook zo'n blok eigenlijk. Maar daar heeft Google natuurlijk niet heel veel zin in. Maar de tussenweg die ze hebben gevonden is, ze geven andere prijsvergelijkers nu wel toegang tot dat shoppingblok.
Ja.
Ze kunnen betalen om daarin te komen. Dus het is niet gratis, maar het is dan met een veilingssysteem waarbij de shoppingtak van Google zelf ook meedoet aan de veiling. Dus het is een soort van het idee is dat het soort van een eerlijk systeem moet zijn. Alleen, ik weet niet precies hoe dat. Volgens mij weet niemand nog helemaal precies hoe het in de praktijk zal werken. Hoe dat dan werkt als Google zelf meebiedt. Ze zeggen dat die hele shoppingtak soort van los wordt gesplitst van Google, zodat het soort van onafhankelijk mee kan doen aan die veilingen voor die advertenties. Maar ja, het is allemaal nog een beetje afwachten.
Is het nou ook al, want Google heeft dus dit inderdaad voorgesteld, is dit nou ook al akkoord bij de Europese Commissie? Of is het echt alleen nog maar een voorstel dat op tafel ligt?
Nou, voor zover ik weet niet. En het ook nog wel een saillant detail is dat Google zelf wel eens zo'n dit onderzoek naar Google loopt echt al heel lang. Ook nu degene die de boete heeft opgelegd is Eurocommissaris Margrethe Vestager. Maar haar voorganger Joaquin Almunia, die was al begonnen met dit onderzoek naar Google en die heeft daar al jaren over gedaan en is onder zijn in zijn tijd is het nooit tot een conclusie gekomen. Maar Google heeft in zijn tijd al wel een paar keer een schikkingsvoorstel gedaan van, goh, als we nou onder die boete uit kunnen komen, dan kunnen we wel wat aanpassingen doen. En die schikkingsvoorstellen hadden vaak al te maken met een veilingssysteem en die zijn toen dus afgewezen. Google, als je Google hierover vraagt, zullen ze ongetwijfeld zeggen dat het weer anders is en dat ze nu wel degelijk zich houden aan de wet. Maar voor zover ik weet is het nog niet echt akkoord met de Europese Commissie. De Commissie heeft gezegd, jullie moeten binnen 90 dagen je overtreding eindigen. En zij moeten nu dus gaan bepalen of dat inderdaad is gebeurd.
Ja, want ik weet ook een week eerder lekte al dit plan wat ze nu bekend hebben gemaakt naar buiten via Reuters.
Ja.
En toen had Reuters inderdaad ook bronnen die zeiden van, ja, we denken eigenlijk niet dat ze op deze manier akkoord gaan met de eisen van de Europese Commissie. Omdat in feite is nog steeds sprake van oneerlijke concurrentie. Want je blijft, in feite laat je nu gewoon je concurrenten bij jou geld uitgeven.
Ja.
Of inderdaad het feit dat Google dat zelf ook moet doen, ervoor zorgt dat het niet zo is, dat is nog de vraag. Tegelijkertijd, enige tijd terug, ik denk echt een maand of zo inmiddels geleden, toen zei Vestager nog dat Google met een plan bezig was en dat het op het goede pad was. En dat dus je hebt eigenlijk twee verhalen. Inderdaad, ene verhaal zegt, ja, Vestager zal waarschijnlijk niet blij zijn met dit. En het andere verhaal is, ja, Vestager heeft dit misschien al gezien en was er wel blij mee.
Ja, en ik denk dat heel veel ook af zal hangen van de praktische gevolgen van als dit is ingevoerd. Hè, wat gaat het nou, die vergelijkingssite, kosten om in die resultaat te komen? Hè? Kijk, vergelijkingssites, hun verdienmodel is als jij naar beslist.nl gaat of zo en jij klikt door naar een webwinkel, dan ontvangt beslist.nl geld van die webwinkel. Ja. Dus,
een deel van je aankoop als je deze koopt.
Ja, het kan een vast bedrag zijn of een percentage van je aankoop. In ieder geval, die prijsvergelijker doet het niet voor niks. Die krijgt gewoon een commissie daarvoor. En eigenlijk moeten zij dus nu een deel van die commissie weer doorgeven aan Google. Want ja, dus zij kunnen nog steeds, hè, als je stel dat beslist.nl in die Google-resultaten zou staan, in die shoppingresultaten, en jij klikt op het product, dan, ja, dan krijgt beslist dus zeg maar de doorstuurcommissie. Maar ze moeten ook weer een commissie betalen aan Google, omdat ze die veiling hebben gewonnen. Dus Google snoept nog steeds een deel van dat geld van die vergelijkers af. En het zal denk ik heel erg afhangen van, ja, wat voor deel is dat dan? Want als er eigenlijk bijna niks meer overblijft voor die vergelijkers, ja, dan kun je ook niet echt spreken van eerlijke concurrentie. Want dan pakt Google alsnog eigenlijk alle winst in deze hele, ja, hele sector. En dat is ook het argument dat bijvoorbeeld Foundum, dat is een vergelijkingssite die ooit deze hele zaak tegen Google is begonnen, echt jaren geleden. Zij zeggen dus nog steeds van, ja, wij zijn hier niet tevreden mee, want eigenlijk, zeg maar, de structuur van hoe dit werkt is wel veranderd, maar qua, zeg maar, wie er de winst op kan strijken, is er eigenlijk niks veranderd. Dat is gewoon nog steeds Google.
We zien natuurlijk wel vaker dat techbedrijven inderdaad in dit soort machtsmisbruikzaken naar voren worden getrokken in de EU. Het is natuurlijk ook een hele bijzondere situatie waar ze in zitten. Want we hebben natuurlijk nog nooit een bedrijf gehad qua het aanbieden van dit soort diensten zo ontzettend groot is als Google, dat er inderdaad sprake kan zijn überhaupt van machtsmisbruik.
Ja.
En ik vraag me ook af dat, nou, we hebben nu dit Google Shopping gebeuren. We hebben met Android heeft Google ook al het een en ander meegemaakt, waarbij er wordt gekeken of er wel of niet machtsmisbruik was. Ik vraag me af in hoeverre dit nu nog weer in vervolgzaken over gaat spelen. Waar gaat Google, zeg maar, als volgende voor naar voren getrokken worden?
Ja, nou, de Europese Commissie heeft nog inderdaad andere onderzoeken lopen, onder meer naar Android. Een van de dingen die ik ook wel interessant vind, waar nog voor de duidelijkheid niet een officiële aanklacht of iets over is, maar is wat zij doen met in hun Maps-dienst bijvoorbeeld. Hè, hebben zij ook dat zij laten zien wat leuke restaurants zijn met recensies en weet ik veel wat. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde als wat bedrijven als Yelp en TripAdvisor doen. En die vinden het ook helemaal niet tof dat Google hun eigen, ja, restaurantresultaten bijvoorbeeld veel prominenter in de zoekresultaten zet dan zij ooit zouden kunnen. Dus er zijn wel parallellen te trekken naar andere onderdelen van die zoekmachine en van gewoon überhaupt, ja.
Yelp en Google hadden laatst toch ook weer een geschilletje? Want die hebben al eerder, geloof
ze
ik...
Ze hebben altijd geschilletjes. Ja, Google heeft ooit zonder toestemming allemaal gegevens van Yelp gewoon gejat.
Gewoon reviews gewoon één op één overgenomen, toch?
En daar was Yelp terecht niet heel blij mee. En ik geloof dat ze laatst weer hadden gezegd dat het weer opnieuw was gebeurd. Nou,
ik weet ook niet of het meest recente waar is, maar ik kan me sowieso niet voorstellen, dan ben je Google. Dan heb je zo'n gigantisch aantal gebruikers. Nou, als je Android gebruikt dan, en je bent ergens geweest, krijg je constant pushbericht van misschien even reviewen waar je geweest bent.
Ja.
Dus je zou denken dat die wel aan reviews zullen komen. Waarom zouden die überhaupt bij Yelp al die informatie weg moeten scrapen? Ik kan me met mijn kop niet bij waarom ze dat zouden willen doen.
Ik snap het ook niet helemaal waarom dat ooit is gebeurd. Maar goed,
heel bizar.
Het probleem is inderdaad, wat jij ook zegt, is dat, kijk, de dominantie van Google als zoekmachine gaat natuurlijk nergens heen. Dus je kan als Europese Commissie wel heel hard regelgeving gaan invoeren om de structuur van die zoekresultaten aan te passen. Maar het is nou eenmaal zo dat Google op die markt gewoon alle markt macht in handen heeft. En dat ga je niet veranderen, zeg maar. Kijk, het beste zou op een bepaalde manier misschien wel zijn als we ook nog Bing en Yahoo heel groot hadden en dat die allemaal supergoed waren en dat je op die manier concurrentie had. Maar ja, dat is nou helemaal niet het geval op deze markt. En dus is denk ik de vraag, en dat is iets waar we de komende, het komende decennium denk ik nog wel minstens mee bezig zijn, is van hoe zorg je er toch voor dat Google die macht inderdaad niet misbruikt, dan wel actief misbruikt, hè, met opzet probeert zijn concurrenten weg te werken. Of ook gewoon per ongeluk. Of ja, per ongeluk. Maar hè, het kan ook gewoon zijn dat, ja, dat je nou eenmaal als concurrerende website het niet zo goed doet in dat algoritme. En dat er helemaal geen sprake is van kwade zin bij Google. Maar dat het toch allerlei negatieve effecten heeft voor een sector. Dus dat is, ja, dat is iets waar denk ik Vestager en haar commissie veel naar kijken. En ja, ook nog op zoek zijn naar wat ze eigenlijk het best kunnen doen.
Ja, nou, maar ik denk ook dat het is inderdaad zo veel onontgonnen terrein. Ik geloof echt compleet meteen dat dit allemaal gewoon een beetje, ja, dit is gewoon onbewust zo gevormd. Ik geloof echt niet dat Google er bewust op uit is om prijsvergelijkers gewoon actief kapot te maken.
Ja, Nou ja, als je de prijsvergelijkers mag geloven, zijn ze dat wel. En ze hebben natuurlijk wel heel bewust veranderingen gemaakt in hoe ze die shoppingresultaten zijn gaan presenteren. Maar ja, het is natuurlijk ook, ja, als je dan aan de Google-kant kijkt, dan zeggen zij natuurlijk van ja, kijk, mensen zijn nou eenmaal op zoek naar die producten. Als wij die producten op deze manier presenteren, dan klikken er 10 keer zoveel mensen op en komen mensen veel sneller naar het resultaat wat ze eigenlijk willen.
Ja,
ja, ja, daar valt ook wat voor te zeggen.
Nou, en,
dit is ook een reden waarom in de VS Google nooit echt in de problemen komt met dit soort zaken. Omdat in de VS de mededingingswetten veel meer uitgaan van wat is het beste voor de consument. En gezien de consument Google überhaupt niet betaalt hiervoor, zeg maar. Ja, zeg maar, onder die Amerikaanse wetten moet je eigenlijk kunnen bewijzen dat de consument duurder uit is. Maar omdat de consument Google niks betaalt, is dat eigenlijk daar nooit van toepassing. Dus ja.
Nou, ik vind het gewoon in zijn principe ook gewoon een raar idee. Ik bedoel, ik ben er helemaal voor dat we inderdaad opkomen voor, zeg maar, die partijen die inderdaad door dit soort dingen de dupe zijn. Google is heel groot. Ik snap dat ze daardoor, dat er anders naar Google wordt gekeken dan naar andere bedrijven. Maar tegelijkertijd, als je vanuit het oogpunt van Google zit, van oh, je hebt een websiteje, je hebt een leuke zoekmachine. Je bedenkt, oh wacht, als ik nou hier wat leuke dingen met affiliate linkjes bovenin zet, dan kan ik geld verdienen. En dat je inderdaad voor zoiets inderdaad gewoon al direct een gigantische boete kan krijgen, dat er maatregelen genomen moeten worden, dat de Europese Commissie het erover heeft.
Ja.
Het is, ja, bizar.
Ja, het is ingewikkeld. Maar ja, maar we moeten ook wel in de gaten blijven houden dat Google natuurlijk gewoon bakken met geld verdient aan die shoppingresultaten.
Ze zijn niet heel zielig wat dat betreft.
Nee, ze zijn zeker niet zielig en ze hebben het ook. We kunnen nu wel. Ik zei net het Google-argument van dit is beter voor consumenten, ze komen sneller bij hun resultaten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is Google ook niet een neutrale prijsvergelijker die echt alleen de goedkoopste producten bovenaan zet. Ik bedoel, zij zetten gewoon de webwinkel bovenaan die het hardst biedt. Dus of dat nou echt goed is voor consumenten, is ook nog maar de vraag, zeg maar. Ja, snap je? Het is ook vooral eigen belang dat het daar zo staat. En niet alleen maar in het belang van de consument, die misschien wel, als hij op het zesde Google-resultaat, zoekresultaat klikt, misschien wel betere prijzen zou kunnen vinden.
Ja, op zich waar. Nou, wat een verrassing dat Google niet alleen maar voor ons gemak strijdt. Was tijdens de Amerikaanse verkiezingen met Trump natuurlijk al een discussiepunt dat de Russen misschien wel invloed hadden geprobeerd uit te oefenen op deze verkiezingen. Want Trump zou wat meer pro-Rusland zijn en Poetin zou hem daar graag willen hebben, et cetera, et cetera. Daar zou de social media een hele grote rol bij spelen, omdat ze gewoon, ja, de verspreiding van fake news zouden wel voor hebben gezorgd dat er allemaal misinformatie naar buiten was gekomen. Heel traject. Maar inmiddels is het onderzoek daarna tot op het punt gekomen dat Facebook, Google en Twitter zich moeten gaan verantwoorden, maar uitleg moeten bieden.
Ja, een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat heeft Facebook, Google en Twitter opgeroepen om verhoord te worden over hun rol in de verkiezingen. Dat komt nadat Facebook en Twitter allebei onthullingen hebben gedaan over Russische accounts die actief zijn geweest op hun platformen. Ja. Volgens Facebook hebben Russen ongeveer een ton uitgegeven aan advertenties, waarin onder meer mensen werden opgeroepen om te demonstreren tegen Hillary Clinton en allerlei andere dubieuze. Het waren accounts niet eens zozeer volgens mij heel erg allemaal pro-Trump, maar ze probeerden heel erg de verdeeldheid in de VS erger te maken. En er zijn bijvoorbeeld ook accounts gevonden van mensen die zich blacktivists noemen. Dus die soort van opkwamen voor de zwarte gemeenschap en zeiden dat er veel racisme was in de VS. En ook dat blijkt vanuit Rusland te zijn beheerd. Twitter heeft inmiddels ook 200 accounts gevonden en
Dus deels verwijderd. Op basis van de Facebook-informatie, geloof ik ook. Hè? Ze hebben zeg maar data naast elkaar gelegd en gezien van, oh wacht, je moet heel basaal zien, dit e-mailadres is ook bij ons gebruikt op deze manier. Ja. En zo zijn inderdaad op Twitter ook een deel van die accounts zo gevonden en deel op basis van eigen onderzoek.
Ja, en die commissie en natuurlijk ook de commissie onder leiding van Robert Mueller, die onderzoek doet naar de verkiezingen en de Russische invloed daarop. Zij zijn allemaal nu aan het kijken naar wat voor rol speelden die sociale media en wat hadden ze kunnen doen om te voorkomen dat die Russische accounts hun propaganda konden verspreiden. Maar het is natuurlijk een ingewikkeld verhaal, want we hebben het nu de afgelopen weken heel veel over die Russische propaganda. Maar ja, een half jaar geleden hadden we het allemaal over nepnieuws en hadden we het vooral gewoon over Amerikanen die lekker een zakcentje probeerden te verdienen door te zeggen dat de paus Donald Trump had geëndorsed. En hoeveel er nou daadwerkelijk vanuit Rusland is aangestuurd, dat is mij nog steeds niet helemaal duidelijk.
Nee, en ik denk ook zelfs als dat duidelijk is, dan ja, de gevolgen daarvan moeten dan ook nog maar blijken natuurlijk. Hè? Want stel je voor het ergste geval blijkt dat Poetin allemaal accounts heeft zitten aansturen om social media te beïnvloeden. Ja, dan ontdekken we dat. Maar dan moeten we nog blijken van ja, nou, hoe groot is inderdaad de schaal daarvan? En is die schaal überhaupt, heeft die enige impact op de verkiezingen gehad?
Ja.
En zelfs als dat een klein effect op de verkiezingen heeft gehad, wat ga je er dan überhaupt mee doen? Want ja, die president zit nu al een tijdje in het Witte Huis.
Ja,
Trump is zo niet, ik bedoel, dan moet je ook nog eens een keer bewijzen of hij daar misschien zelf bij betrokken is geweest, of dat het gewoon een initiatief uit Rusland is.
Ja.
Ik denk dat je uiteindelijk zoveel stappen en misschien ook wel zoveel jaren dit onderzoek voorbij laat komen, dat je gewoon, misschien zitten we dan weer bij de volgende verkiezingscampagne.
Ja, en Facebook zegt ook, wat mij betreft best wel terecht, van ja, luister, die Russen die hebben misschien een ton uitgegeven aan advertenties op Facebook, maar ja, die campagnes van Hillary Clinton en Donald Trump hebben allebei honderden miljoenen uitgegeven aan advertenties online en op tv en whatever. Dus ja, waar hebben we het nou helemaal over? En daar hebben ze natuurlijk wel een punt. Maar ja, wat critici van Facebook dan weer zeggen is, hoe kunnen jullie het überhaupt toestaan dat er Amerikaanse politieke advertenties worden ingekocht met roebels, notabene? Want zo is het opgespoord dat ze die advertenties zijn betaald met in roebels.
Nee, het is ook niet echt een complex traject dat je allemaal witwasorganisaties
moet gaan langslopen. Nee, het is niet echt, ze lijken niet heel voorzichtig te hebben gedaan met hoe ze die advertenties hebben ingekocht. Ja, en er is nu in Amerika bijvoorbeeld heel erg een roep om meer transparantie van als je een advertentie ziet op Facebook, zeker een politieke advertentie, hoe kan je dan weten wie daarachter zit? Moet Facebook niet veel actiever daarover publiceren? Want bijvoorbeeld op tv, in de VS en in Nederland, als je een politieke advertentie uitzendt, dan moet daar altijd bij zitten van wie, van welke groep is die advertentie eigenlijk aanwezig. Dat moet je er altijd bij zeggen. En op Facebook hoeft dat niet. En Facebook heeft zelf ooit echt actief gelobbyd om te zorgen dat niet hoeft. Dat die transparantie niet nodig is. Dus dat is denk ik wel iets waar je de komende tijd beweging in gaat zien. Dat er toch meer, zij zullen worden opgeroepen om daar veranderingen in te maken. Zodat in ieder geval bijvoorbeeld ook journalisten in de gaten kunnen houden tijdens de verkiezingen. Van wat is er allemaal aan advertenties op Facebook? Wie betaalt daarvoor? En wat voor conclusies kunnen we daaruit trekken?
Ja, oké. Dat zorgt er inderdaad voor dat, ja, dat zou inderdaad op deze oude verkiezingen geen effect meer hebben. Maar inderdaad misschien op de toekomst als Trump voor zijn tweede termijn in de verkiezingen moet tegen, misschien wel tegen Mark Zuckerberg. Het zou zomaar kunnen.
Ja, ja.
Maar tegelijkertijd, dat is op zich ook weer niet heel erg schokkend als je ziet dat we natuurlijk al een beetje een opmars hebben om al binnen Facebook wat meer transparantie te hebben over waar dingen vandaan komen. Ik bedoel, fake news was inderdaad al heel erg een ding. Daar hebben ze steeds meer initiatieven mee om dat, zeg maar, te bestrijden.
Ja.
Dus ja,
transparant zijn ze daar ook niet echt over. Want ik bedoel, ja, oké, wij als nu.nl doen mee aan het controleren van nepnieuws. Mensen kunnen dat bij Facebook melden. Dan komt het bij ons in een soort dashboard. Dan gaan wij kijken of het klopt. Dat is op zich een lovenswaardig initiatief, denk ik. Maar hoeveel minder nepnieuws er nu wordt verspreid, zeg maar, wat voor echt effect het heeft gehad, dat kunnen wij niet zien. En dat heeft Facebook ook nooit echt hard gemaakt. Dus ja, dat is misschien ook moeilijk, maar het is niet. Ze zeggen wel dat ze heel veel doen, maar echt transparant zijn ze dan ook weer niet over.
Dan komen we sowieso trouwens in een rare positie. Stel je voor dat Mark Zuckerberg inderdaad in 2020 meeloopt. Dan heb je dus,
met de verkiezingen?
Met de verkiezingen.
Oh ja, we gaan nu echt speculeren.
Okay. Ja, nee, dat is kaart onder voorbaat.
De geruchten gaan al wel.
Zijn dat hij dat wil gaan doen, dat hij allemaal adviseurs in huis zou hebben gehad. Hij ontkent op het moment nog, maar wie weet. Stel je voor, hij loopt mee, dan heb je dus, zeg maar, hoe gaan die Russen dan met het adverteren aanpakken? Ik kan me voorstellen dat hij dan misschien zelf ook iets heeft overwacht. Laten we daar toch iets meer op gaan zitten, want misschien moeten ze dat maar niet doen bij mijn eigen campagne.
Ik denk ook niet dat Zuckerberg verkiesbaar zou zijn, eerlijk gezegd.
Nee,
maar,
denk je niet?
Nee, ik denk het niet. Hij heeft wel veel geld, dat helpt. Maar ja.
Zeker.
Enfin, we zijn een beetje afgedwaald. Ze moeten dus gaan getuigen, de bedrijven, in de Senaat. Er zullen ongetwijfeld al die dingen die wij net hebben besproken, die niet erg transparant zijn, daar zullen die senatoren ook ongetwijfeld op wijzen en zeggen dat ze daar duidelijker over moeten zijn. Dus dat is zeker wel iets om in de gaten te houden. Zet 1 november maar vast in je agenda.
Ik heb er zin in. Zullen we op blijven om te kijken?
En dat was het weer voor deze week van NuTech. We horen graag wat je ervan vond. Mail naar tech@nu.nl of laat het ons weten op sociale media. En wij zijn er volgende week weer.
Joep.